voor jou dan. Zoals gezegd, de invloeden van het Taoïsme, het Chinese Taoïsme, in de Xin Jinping, die toont zichzelf door gebruik van het woord Tao, weg. Vaker eigenlijk dan de meeste Chinese meesters dat doen, of Japanse leraren. En toont zich zeker door het gebruik van het woord Wu-wei, zonder doen of daadloos doen. Zoals het in de Tao Te Ching in een van de paragrafen, een van de aforismen voorkomt. Wie studie beoefent, wordt dagelijks meer. Wie de weg, de Tao beoefent, wordt dagelijks minder. Van minder wordt het minder, tot het komt tot daadloosheid. Wu-wei. Door daadloosheid is er niets dat niet wordt gedaan. Nou, dat Wu-wei, dat komen we ook tegen in de Xin Jinping. En ook dat verandert later, dat wordt later eigenlijk verder doorgeassimileerd, om maar zo te zeggen, als op een gegeven moment het Chinese Chan echt zijn eigen identiteit begint te vinden. En dan krijg je teksten zoals van Wang Po, de leraar van Lin Chi, die eigenlijk als centraal onderricht niet doen heeft, maar op alles in feite zegt niet zoeken, niet doen, stoppen daarmee, relax, chill. Maar dan is het Wu-wei wordt in feite al niet meer genoemd. Dus we gaan het met name over alles loslaten en stoppen met wat je aan het doen bent. Oh, stop, hier, niet doen. Hier is het nog echt wel het Taoïstische Wu-wei in deze tekst van Xin Jinping. De grote vraag is, en dat is een van de grote vragen in onze traditie, op onze weg. Wat betekent dit niet doen concreet voor je dagelijks functioneren? Met andere woorden, hoe doe je doende niet? Hoe doe je dat niet doen? En wat is dan vervolgens het resultaat van dat doende niet doen? Wat levert het je dan op? Ook een goede vraag. Maar laten we eerst, de eerste belangrijkste vraag is eigenlijk van hoe doe je niet doen? Hoe doende niet doen, hoe doe je dat? Denkende niet denken, hoe doe je dat? Pratende niet praten, hoe doe je dat? Luisterende niet luisteren, hoe doe je dat? Goeie vraag.
Dat luisteren niet luisteren, daarvan dacht ik toen ik op de bus zat. Toen dacht ik aan het voorbeeld dat jij gaf aan je zoon met de deur van de buur. Zolang ik dat, die meneer die steentjes aan het kloppen is, dan hoor ik iets.
Ja.
Maar eigenlijk hoor ik als
tik, 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 tik. Precies, precies.
Dus toen dacht ik, nou, dat is... ik hoor wel, maar ik hoor niet iets.
Precies.
Toen dacht ik, ja, maar wat is dan... Dus bij waarnemingen kunnen we dat ontleden. Maar doende niet doen, toen denk ik, vanmorgen heb ik een hecht teruggezet, zo'n stuk eraf gehaald.
Mm-hmm.
En op het moment dat ik bedenk dat ik een hecht aan het terugzetten ben, dan ben ik iets aan het doen.
Ja.
Maar eigenlijk... heb ik de hele morgen iets gedaan.
Ja.
Want het was zo gerust dat ik ben het gewoon, ik heb het gewoon maar gedaan.
Ja. Ja. Wat een uitstekende expositie van daadloos doen krijgen we hier. Kunnen we dit volgen? Is het ook reëel om te volgen? Of zeg je van, nou, het is echt gewoon vaag gezemel hier. Is het reëel, dit?
Zeker.
Huh? Kijk, in wezen alles wat we doen, is doende, niet doen. Tot het moment dat ik begin te reflecteren op, waar ben ik nou mee bezig? Zo'n vraag bijvoorbeeld. Of toch wel goed dat ik dit heb gedaan. Dan is eigenlijk even op dat ogenblik die hele activiteit van doen en niet doen wordt in feite doorkruist door een bepaalde realisatie. En begint er een soort van gescheidenheid op te treden tussen ik en de handeling. Maar zonder die, die realisatie, zonder die bewerking van het bewustzijn, om het zo maar te zeggen. Hè, als we gewoon doen wat we te doen hebben. Hè, als we gewoon functioneren, als we gewoon handelen. Ja, doen we vanzelfsprekend doende niet. Wie handelt? Wie handelt? Het ik handelt?
Oh. Als je het met een kleuring doet, is het ik die handelt.
En als je het zonder kleuring doet?
Ik vind het vleesjas, vind ik altijd wel leuk.
Het is natuurlijk heel erg, hè, het is best wel alarmerend als we op een gegeven moment voor onszelf moeten vaststellen dat we eigenlijk gewoon geen idee hebben wat er in ons functioneert. Als je zo al die handelingen op een dag, dan kun je zeggen van ja, een heleboel handelingen is automatisme, oké, automatisme, maar dan vervolgens, wie handelt er dan? Is dat de automaat? En wat handelt er dan? Wat is op dit ogenblik aanwezig dat luistert? Wat is op dit ogenblik aanwezig dat spreekt? Wat handelt er? Ik kan altijd zeggen ik, maar dat is altijd achteraf. Het ik komt in wezen altijd na de handeling. Of het ik komt in wezen altijd na de activiteit. En daar wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen ik en de handeling en of het goed of slecht is, et cetera. Daar wordt er een oordeel over geplaatst. Maar als ik blijf bij het handelen zelf, is het heel lastig om vast te stellen wat daar werkt. Iets gaat zijn gang. Je hebt een fantastische dialoog tussen de twee hoofdrolspelers uit het toneelstuk van Samuel Beckett, Endgame. Beckett is een van mijn geliefde toneelschrijvers. In Endgame heb je een vader en een moeder zitten in een vuilnisbak. Dat zit dus het hele toneelstuk. Af en toe gaat er een deksel open en dan zeggen ze wat. Maar de twee hoofdrolspelers, dat zijn altijd zwervers in het geval van Beckett. Dat zijn Klof en Ham. En op een gegeven moment dan zitten ze allebei in een crisissituatie. En dan op een gegeven moment dan zegt Ham, die zegt: ik heb vannacht in mijn borst gekeken. En dan zegt Klof: en wat zag je dan? Het leefde, zegt Ham. Oh, zegt Klof. Ik zag een wond. Oh, zegt Klof. En wat gebeurde er dan? En toen zei Ham angstig: iets gaat zijn gang. Echt de uitdrukking van de kern van de zaak. Iets gaat zijn gang. En hij zegt het niet voor niks angstig. Want zolang we zeggen, ik heb alles perfect onder controle. Ik heb deze avond helemaal georganiseerd en het verloopt zoals ik wens dat het verloopt. Hè, dat is een hele geruststelling. Op het moment dat we moeten zeggen van, ja, ik ben hier op God mag weten wijze terechtgekomen. Waarschijnlijk gaan we op mijn patroon, heeft het me gelukkig naar deze plek gebracht. Maar wat ik hier zit te doen is echt voor mij een totaal mysterie. Ik heb echt geen idee. En hoe ik hier wegkom, weet ik ook niet. Iets gaat zijn gang, zei Ham angstig. Het beweegt. Iets beweegt mij. Iets beweegt jou. En wat dat iets is, is een volstrekt mysterie. Het werkt door ons heen. Hè? Later, als het Zen meer Zen is geworden, als het zijn identiteit heeft gevonden, dan wordt er gezegd, het is de meester. Het is de meester die nu, of de meester, de meesteres, meester mannelijk, vrouwelijk, de meester die nu deze woorden hoort. Lijkt een geruststelling, maar valt tegen hoor deze. Het is de meester die nu deze woorden opschrijft. Het is de meester die hier zit en luistert naar de woorden die de meester zojuist heeft gesproken. Wat handelt? Iets beweegt ons. Iets gaat zijn gang. En eigenlijk, elk moment van de dag zijn we doende aan het niet doen. Precies. Zoals Marijke heeft gezegd dat ze vanochtend een heg heeft verplaatst. Het was een enorm karwei en toch is er helemaal niets gebeurd. Je wordt er wel moe van overigens. denk niet dat je, hè, als je in de modus zit van doende, niet doen, dat je dan onbeperkt gewoon jezelf tekeer kunt gaan. Het lichaam, de vleesjas, heeft op een gegeven moment behoefte aan rust. Want het lichaam, de vleesjas, wordt hier als instrument gebruikt van datgene dat door de vleesjas heen werkt. En alle instrumenten hebben bij tijd en wijle enige verzorging en rust nodig. Beetje olie, eventjes in de box, terug in de box, even rusten. Voordat de volgende dag kan het instrument weer vrolijk worden bespeeld.
Opladen.
Opladen, ja, even een oplader. Maar datgene wat het instrument bespeelt, hè, dat is een groot mysterie. Iets beweegt mij, iets gaat zijn gang. In wezen doen we de hele dag door doende niets. Wat zo mooi is daarvan, wat ik zo ongelooflijk belangrijk vind aan wat de Chinezen hebben gedaan binnen de hele boeddhistische geschiedenis. De Indiërs, hè, dat zijn mensen met een gigantische verbeeldingskracht. Hè? Dus voor een Indiër is één god niet genoeg, zoals bij ons. Een Indiër heeft er volgens mij wel geteld, en dan precies wel geteld, 3 miljard. Allemaal totaal van elkaar onderscheiden met hun eigen attributen, hun eigen teksten, hun eigen namen en dergelijke. He, een Indiër denkt ruim, zou ik maar zeggen. Eén leven is niet genoeg, he, er zijn er gewoon talloze, kalpas vol. He. Eén ruimte is ook niet genoeg, he, men heeft talloze ruimte die naast elkaar en door elkaar heen bestaan. He, de Indiase geest denkt ruim. En als je bepaalde Indiase teksten leest, he, zoals bijvoorbeeld het Avatamsaka Sutra, he, dan is dat ongeveer te vergelijken met een triple LSD-ervaring. Als dat zoiets überhaupt menselijkerwijs te slikken valt. He? Dat gaat door een soort van kristallen wereld heen, waar alles in alles wordt weerspiegeld. He? En alle boeddha's weer in alle boeddha's zitten. En die worden weer terug weerspiegeld in nog meer boeddha's. En overal diamanten kastelen omheen. En boeddha's in kastelen en kastelen in boeddha's. En door elkaar heen. En dat in 6 universa tegelijkertijd. In vele kalpas elkaar herhalen. Dat is een beetje een India's betoog als een India zich inhoudt. En dan komt het vervolgens op Chinese grond. En de Chinese filosofie is werken en eten. Eigenlijk heel erg Nederlands in zekere zin. Gewoon werken en eten. Dus de grote filosofische vraag in China was niet hoeveel universa bestaan er tegelijkertijd, zoals India? Hè? Of wat kunnen we aan attributen toedichten aan 3 miljard van elkaar onderscheiden goden? Nee, de filosofische vraag in China was... Nou, dat is nog te filosofisch gesproken. De grote filosofie... Wie denkt dat die het weet? Wat is de centrale filosofie? Je weet, eventjes een korte filosofiecursus. De grote vraag in het Westen is... De Griekse vraag, weet iemand dat? De centrale vraag in de Griekse filosofie is? Nee, dat is Descartes, dat is de Vlichting. Wat is de mens? Dat is de centrale vraag in de Griekse filosofie. Wat is de mens? Dat is onze centrale vraag. De centrale vraag in India, hè? Wat is de mens? Hè? Plato, hè? Dat is de grote vraag. Wat is de mens? De grote vraag in India is? India, eerst India. De kernvraag van de Indiër is?
Hoeveelheid?
Nee, nee,
nee. Wat is
goed? Nee. Hoe kom ik eruit? Hoe kom ik eruit? Hoe kom ik hieruit? Serieus, dat is de centrale vraag van de Indiase filosofie. Je moet je voorstellen, ja, de Indiër, ja, wordt geboren in een soort van kosmische gehaktmolen. Ja? Dus je wordt geboren, je leidt een leven. Nou, in India is dat niet altijd prettig. Vervolgens ga je mors dood en dan word je weer de gehaktmolen in gepropt en dan kom je er weer uit. Als een bal gehakt en dan leid je leven en dan word je weer de gehaktmolen in gepropt en dan kom je er weer uit. En dan leid je leven en dan kom je er weer uit. En dat eindeloos zo door. Elke handeling voegt hier aan toe, ook al doe je niks. Dan nog kom je in die gehaktmolen terecht. De grote vraag in India is, hoe kom ik eruit? Hoe bevrijd ik mij van de eindeloze kringloop van geboorte en dood? Het is de vraag van de Boeddha, het is de vraag in de Upanishads, het is de vraag van de Brahmanen. Hè? Hoe kom ik eruit? De vraag in China, nu komen we op dit punt, de vraag in China, hè, dus dit is allemaal, en dat je zegt van, nou, Dat is een interessante vraag. Wat is de mens? Daar kun je een avondje over bomen, toch? Hoe kom ik eruit? Interessante vraag. Ja, toch? Dat is een interessante vraag. De vraag in China. Wat is de centrale vraag in de Chinese cultuur? Doe ze gooi. Dat is misschien de vraag in de Amerikaanse cultuur. Dat zou kunnen. Wanneer eten we? Hoe laat is het eten klaar? Weet je wat de centrale vraag in China is? Hoe bestuur ik een staat? Confucius. Maar niet alleen, niet de centrale vraag bij Confucius. Maar niet alleen Confucius, ook de Tao Te Ching. Heb je een mystiek geschrift van Lao Tse. De helft van de teksten van de Tao Te Ching gaat over de keizer die zijn staat bestuurt. En dan komt het Taoïstisch gedachtegoed om de hoek kijken van hoe de keizer dan zijn staat moet besturen. En dan krijg je teksten als: het besturen van de staat is als het koken in een pan van kleine visjes. Dat soort teksten krijg je dan. Maar het gaat allemaal over hoe bestuur ik een staat. Nou komt het Indiase boeddhisme hier binnen. Het Indiase boeddhisme, jij mag de pijn mag treppel LSD trep, komt hier binnen. Ja? In de vraag, hoe bestuur ik een staat? Hoe denk je dat die twee elkaar moeten? Ja, dat heb je toch een aardig probleem. Moet je voorstellen.
Indiërs zijn nog niet zo praktisch.
Nee, helemaal niet. Nee, ik zal je bij de studiedag ga ik verhalen vertellen over Indiase ventilatoren. En vooral hoe ze gemaakt worden, maar met name hoe ze niet gemaakt worden. Daar kan ik een boek over schrijven. Chinezen zijn heel praktisch en heel pragmatisch.
Maar als ze zo praktisch zijn, dan is het toch van hoe bestuur ik een staat lijkt me helemaal niet praktisch.
Jawel, dat is een. Kijk, China is een gigantisch land. Dat zit erachter. Hè? Dus het land is enorm. Het bevolking is groot, dat was toen al zo. Dus ze hebben echt een organisatorische uitdaging. Het is eigenlijk van hoe bestuur ik een multinational zoals China is? Wat voor organisatiemodel gebruik ik daarbij?
Maar hoe kunnen boeren dan zich daar dan tot verhouden?
Die zitten in een bepaalde legering van het organisatiemodel. Dus je hebt een hele. Hiërarchische opbouw. Confucius is hier de bedenker van. Hele hiërarchische opbouw. Die je terugvindt in de staat als zodanig, maar die je ook terugvindt in het gezin, in de familie, in de zen-kloosters. Dus hoe de zen is georganiseerd met zijn patriarch, of de matriarch aan de top, is gewoon Confucius, volgens een boekje van Confucius. Maar je moet je voorstellen, dat er komen er dus. Asociale typen komen China binnenwandelen, monniken dus, hè? Monniken hebben het over, asociale types, ja. Die hebben hun familie verlaten. Nou, in China is dat een doodzonde. Dat doe je gewoon niet. Hè? Je dient de familie. Ja, je individu is sowieso niks waard, maar je dient de familie. Je dient de staat, je dient het land. En dan komen er een paar van die figuren met lange baarden, lange haren, zo'n hippies afvallen letteren, die komen je land binnen en die zeggen van: ontvlucht de reïncarnatie! Nou, voor een Chinees echt abacadabra dit. Dus wat gebeurt daar als die twee samenkomen en dat begint ze te vermengen? Dan krijg je zo'n tekst als een Xin Jinping, dat vindt ergens plaats. Maar met name waar het op een gegeven moment op uitkomt, hè, en wat de kern is van het Chinese zen, is alles in het Chinese zen, en dus in het boeddhisme in dit geval, hè, dus het boeddhisme van zijn hemelbestormende filosofie, alles wordt teruggebracht tot de menselijke handeling. Ik zeg niet eens de menselijke maat, dat zou dan Grieks zijn, maar tot de menselijke handeling. De alledaagse handeling. En de voorbeelden zijn natuurlijk legio. Al die teksten van waterputten, brandhout dragen, op de rug van de os ga ik, een spade draag ik in mijn hand, al dat soort van gemeenplaatsen die we tegenwoordig op suikerkopjes en dergelijke vinden. Al dit soort van open deuren, zouden we nu zeggen. Dat vindt in de oorsprong van het Chinese zen, vindt dat zijn herkomst. Alles draait om de handeling. Het daadloze doen, de handeling. Gewoon de meest normale, alledaagse handeling die je de hele dag door verricht. Wie doet dat? Hoe vindt die plaats? Wat gebeurt daar? Hem, wat gebeurt er? Iets gaat zijn gang. Het wil zeggen dat als je dit op het spoor komt, als je dit begint te zien en je haalt het even los van dat ik dat zich alles toe-eigent, Dat ben ik. Ik doe dat. Ik heb die hecht eruit gerukt en ik heb die hecht verplaatst. Helemaal niet. Ik was daar überhaupt niet. Ik kwam pas achteraf. Het ik komt altijd als het zweet al met bakken van je hoofd afgutsen je van de koffie zit. Dan komt het ik van, hallo, ik heb het gedaan hoor. Klaar zijn we. Zo'n mannetje wat altijd even achteraf de boel komt inspecteren. Nou, dat is ook precies de functie van het ik. Maar het ik was daar niet. Iets gaat daar zijn gang. En als dat langzaam maar zeker, als dat wordt gerealiseerd, als je dat begint te herkennen, dan is elke handeling, hoe onbenullig de handeling ook is, hoe alledaags de handeling ook is, elke handeling is een gewijde activiteit. Waarom een gewijde activiteit? Omdat niemand begrijpt wat daar werkt. Geen idee. Het is een mysterievol gebeuren. Niets, niets is vanzelfsprekend hierin. Alles is één grote wonderlijke activiteit. Eén grote wonderlijke activiteit. En dan krijg je inderdaad die uitspraken. Wat is verlichting, meester? De kop koffie heeft mij heerlijk gesmaakt. Zoiets bijvoorbeeld. Wat is verlichting, meester? Ik heb zojuist een bord erwtensoep soldaat gemaakt. Dat soort dingen. Wat is het grootste inzicht dat u kunt overbrengen? Het glas water smaakt mij vandaag opperbest. Ja? Dat zijn de allerdiepste realisaties van een zenpersoon. Mannelijk, vrouwelijk. Dieper dan dit, beste mensen, wordt het niet.
Ik!
Maar ik! Wat zei je? Ik. Je hebt een vraag, oké.
Wat ik lastig vind, ik snap het wel wat je zegt van zo'n handeling, dat kan bevatten. Maar als ik nou planmatig iets...
Ja. Ja.
Organiseer.
Ja, dat kan me bij jou heel goed voorstellen. Dat jij nou planmatig iets gaat organiseren, ja.
Want ik ga een huis bouwen.
Bijvoorbeeld, ja. Of je gaat een her uit de grond drukken.
Precies.
Bijvoorbeeld, ja. Dan heb je een plan nodig.
Dan heb je een plan.
Precies. Kijk, dat sluit het niet uit. De vraag is wat er werkt. Dus dan heb je een plan. Godzijdank dat we plannen hebben. Anders hadden we überhaupt hier niet gezeten met elkaar. We hebben een plan. Maar dan vervolgens, van wat werkt er op het moment dat de handeling wordt uitgevoerd?
En wie bedenkt het?
En wie bedenkt het plan, inderdaad. Wie is degene die het plan bedenkt? Kijk, in die zin is het zitten is nog steeds een hele mooie onderzoekssituatie. Als je hier zit en er komt een gedachte op. Kijk, wij zijn gewoon om in onze cultuur te denken, en dan waarschijnlijk ook andere culturen, ik denk. Cogito ergo sum. Weet je, ik denk dus ik besta. Dat is een van de grote steunpilaren van onze menselijke existentie. En we zijn gewend om te zeggen, ik denk. Maar dan ga je hier zitten, ja, dan ben je in principe helemaal niet zozeer aan het denken. Of misschien in het begin wel, maar op een gegeven moment dan houden we daarmee op. En dan zit je hier en dan komt er een gedachte op. En dan komt weer een gedachte op en dan komt er een aantal gedachten op. En dan kan je op een gegeven moment wel reflecteren daarop van, God, dat heb ik best goed gedacht van mezelf. Maar je weet donders goed, omdat je in die volle helderheid zit, komt er helemaal niet bij kijken. Er worden gewoon wat mentale flarden uitgebraakt. Dat is wat er is. Zo'n fietsband, een lekker fietsband die in een emmer water wat bellen blaast. Dat is eigenlijk wat er gaande is. Vervolgens denken we dat die fietsband, dat ben ik. Maar dat is niet houdbaar. Dus de plannen zijn er. De plannen worden op God mag weten wat voor raadselachtige wijze komen die tot stand. En dan vervolgens is de uitvoering is de grote vraag. Wat voert daaruit? Iets gaat zijn gang. Elke handeling is een gewijde activiteit. Elke handeling.
Je zegt al 1000 keer op een dag, ik.
Ja, maar dat schiet het niet meer op, toch? Huh? Daar schiet het niet meer op.
Nee, maar dat is dan om wat even die knoppen te zetten.
Ja. Maar ja, weet je, kijk, het mooie is dat als de... Ik denk wel 98% van onze handelingen, dat gaat vrijwel gedachteloos.
Zeg je het al, ik denk wel.
Ja, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar een heel groot deel van onze handelingen, Daar komt überhaupt geen ik of wat dan ook bij kijken. Dat iets werkt hier.
Je zegt, iedere handeling is een gewijde handeling. Je zou ook kunnen zeggen, iedere gedachte is een gewijde gedachte.
Absoluut. Ja, zeker. Het is...
Hoe malende het ook is, het is...
Nou ja, nu komen we bij de nuancering. Het is altijd twee kanten aan de zaak, ja? Dit is één kant. Ja? Iedere handeling is een gewijde handeling. Er is ook een andere kant, hè? En dat wil zeggen dat we hè, dat vrije functioneren, dat die wonderlijke werkzaamheid, hè, ons systeem zit daar ook bij tijd te wijlen best wel sturend in. Hè? Soms beperkend, hè? Soms heel erg richtend, hè? Heel erg gefocust. Dat wil zeggen dat het vrije in wezen functioneert het altijd vrij, maar niet altijd. Omdat we soms iets te veel doen of iets te weinig. En dat is dan niet het ik, maar dat is dan meer het hele systeem waarin zoiets gebeurt. Je kan ook zeggen, het handelen is altijd een gewijde handeling, maar er zijn ook situaties waarin ik me vastpin. Waarin ik me vastbind of vastpin aan iets. En daarmee de zaak voor een deel ook vastleg. Het bootje vastleg aan de paal. Of de ezel vastbindt aan de paal. Hè, zodat de ezel niet meer vrijelijk kan functioneren.
Maar waar vind je je dan aan vast?
Dat is de vraag. Wat zijn zaken waar we ons aan vastbinden? Of waar we ons aan vastpinnen? Hè, de basis is een vrije werkzaamheid. Maar wat zijn zaken waar we ons aan vastbinden? Dus we bevinden ons in een oceaan van vrijelijk functioneren, van wonderlijke werkzaamheid. En tegelijkertijd, bij bepaalde situaties, binden we ons vast. Waaraan?
Emoties.
Bijvoorbeeld bepaalde emoties. Dingen die we willen uitsluiten. Wat?
Zelfbeeld.
We kunnen ons vastbinden aan het zelfbeeld. Verwachtingen.
Aan kennis.
Juist, kennis. Ideeën. Ja. Ideeën. Ideologieën. Ja, dan wordt het nog zwaarder. Hè. Bepaalde mensen die laten zich heel erg leiden door bepaalde ideologieën. Dan is hetgeen wat door ons heen werkt, is nog steeds dat grote mysterie. Maar het werkt wel, hè, omdat we ons daarop hebben toegelegd, wel een bepaalde kant op. Dus we beperken de vrije werkzaamheid. Hè. De vrijheid is de basis, maar daarbovenop wordt iets gelegd wat de zaak inperkt, richt, hè, vastpint. Aan ideeën, ideologieën, zelfbeeld, dat kan heel goed. Wat denk je van waardeoordelen, bijvoorbeeld?
Normen.
Normen.
Eigenlijk
wil je
opvoeding.
Dat is misschien een beetje heel erg... Op zich, de opvoeding hoeft niet zozeer beperkend te zijn. Het is meer wat wij met die opvoeding doen. Daar kom ik zo nog op. Want patroon is een heel interessant fenomeen.
Wie is het vast? Want dan heb je toch weer hetzelfde.
Ja, daarom zeg ik. Het is een systeem.
Het is een systeem.
Ja. Kijk, het boeddhistische antwoord is karma. En daarmee zeg je ook niet heel veel. Wat je daarmee zegt is, er is een bepaalde opeenvolging van oorzaak en gevolg. Niet een ik. Maar een bepaalde op een van veroorzaken volgen, waardoor we in bepaalde sporen terechtkomen en we de dingen doen die we doen.
Maar dit is toch een soort bouwwerk wat je maakt, door dat dan weer karma te noemen.
Ja.
Je zou toch ook kunnen zeggen, ja, karma is ook.
Precies. Nogmaals, wat er doorheen werkt, dat is net zo mysterievol als in elke vrije alledaagse handeling. Alleen wat je wel kan zeggen is dat de ene handeling is inderdaad in die zin vrijer dan een andere. Omdat een andere handeling meer wordt gericht of is vastgepind. Een hele mooie. Nou gaan we het hoe zei je het? Je afkomst? Wat zei je, Tessie?
Opvoeding.
Je opvoeding, ja. Een hele mooie. Kijk, onteigende kwaliteiten. Die hebben we allemaal. Kwaliteiten die we hebben weggestopt. Als ik naar mijn opvoeding kijk, ik ben in strijd met mijn vader opgevoed, vanaf jongs af aan. Dus ik heb een aangeboren wantrouwen en een aangeboren verachting, in die tijd zeker, tegen elke autoriteit. De vader is een autoriteitsfiguur. Dat heeft levert bepaalde voordelen op. Ik ging kritische filosofie studeren, daar was ik heel goed in. Ik kon uitermate goed bekritiseren. Ik zat in de top van de kraakbeweging Utrecht en Amsterdam en ik was een fantastische anarchist. De andere kant was, en hier komt de onteigende kwaliteit. Via mijn mentor kreeg ik op een gegeven moment na mijn studie in de jaren 80, toen er geen droogbrood in de filosofie te verdienen was, kreeg ik van hem het aanbod om aan de VU een bepaalde onderzoeksgroep deel te gaan nemen. Dat was betaald werk. Daar kwam bij dat ik, omdat het aan de VU was, moest ik het vak encyclopedie geven. Dat deden alle universitaire docenten. En het vak encyclopedie, dat hield in dat je filosofie geeft voor niet-filosofie studenten. Dat zijn er 300, zullen we maar zeggen. Dus ik kom op een gegeven moment een auditorium in, ja, als een jong broekje van 26 of zoiets dergelijks, in mijn lege brandweerjas en mijn grote brandweerschoenen en mijn baard van hier tot Tokio, kom ik die ruimte binnen met mijn hele aversie tegen autoriteit. Ik ga zitten in een zaal met 300 studenten. Ik ga zitten en ik zwijg. En ik denk bij mezelf, nou, zeg het maar. En die studenten, die zitten allemaal armen over elkaar te kijken naar mij. En die denken, nou, begin maar. En op een gegeven moment, na 5 minuten, kreeg ik het Spaans benauwd, want ik wist niet hoe ik die autoriteit moest nemen, want die had ik niet. Die was weg. Dus ik heb een half uur niks gezegd en ben toen een beetje gillend de ruimte uitgelopen. Dat was mijn begin als universitair docent. Dat was ook direct het einde trouwens. Ik besefte wel, hè, want hier zie je, dit kennen we allemaal. Hè, ik voelde heel goed dat ik daar in een complete kramp zat. En wat is de kramp? He, een bepaalde kwaliteit die we allemaal hebben, de kwaliteit van autoriteit kunnen hebben, autoriteit kunnen nemen, autoriteit kunnen zijn. Ik wist bij God niet waar ik die autoriteit moest vinden, want die was weggestopt. He? Hier zie je, hetgeen wat er doorheen werkt is nog steeds wonderlijke werkzaamheid, maar hier is die wonderlijke werkzaamheid, door hoe het zo gelopen is, karmisch gesproken, is verwrongen. Is verwrongen. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld onteigende kwaliteit. Het geldt ook voor onteigende patronen. Patronen, dat zijn de diep ingesleten sporen waar we ons leven in feite mee afdraaien. En die inderdaad ontstaan zijn bij onze opvoeding. Hè. Voor mij was een heel oud en heel diep patroon, dat is het nog steeds, verantwoordelijkheid nemen. Dat moest ik al vroeg in het gezin, toen mijn vader overleed en mijn moeder was labiel, psychisch, moest ik de verantwoordelijkheid nemen voor het gezin. Dus ik ben groot geworden met het motto, als ik het niet doe, gebeurt het niet. Als ik het niet doe, dan doet niemand het. Dus ik moet het doen. Dus ik neem de verantwoordelijkheid. Dus ik heb altijd, op elke plek, heb ik de verantwoordelijkheid genomen en heb ik inderdaad groepjes om me heen gehad, zoals deze onder andere. Ik was op school, want ik had een hekel aan school, maar ik was wel overal klassenvertegenwoordiger. En ik was niet de meest populaire jongen van de klas. Maar ja, ik dacht van, toen op een gegeven moment werd gezegd, er moet communicatie zijn tussen de klas en de school. Dacht van, dat doe ik dan wel, want niemand doet dat. Dus dat deed ik. En zo stond ik overal, de ondernemersraad in het museum, dat doe ik. Ik heb volgens mij de ondernemersraad opgericht en ik heb nog 3 keer voortgezet. Dat doe ik, want niemand anders doet het, ik doe het. Totdat op een gegeven moment mijn moeder in het ziekenhuis komt. In Hilversum, bij gerontologie, werd ze volgens mij voor 3 maanden lang werd ze compleet binnenstebuiten gehaald. En elke om de dag ging ik naar dat ziekenhuis toe, van Amsterdam, daar wonen we toen nog, naar Hilversum. De oudste was net geboren, ze had net een baby in de luiers. En om de dag, naast al de werkzaamheden die ik had, ging ik van Amsterdam naar Hilversum, naar gerontologie, om daar bij mijn moeder te zitten en voor ongeveer 2,5 uur een ongelooflijke partij braaksel over me uitgestort te krijgen. Elke keer weer. Want mijn moeder was licht depressief. Dus elke keer als ik hem zag, dan wel blech, die zag, eindelijk een gehoor, 2,5 uur. Hupsikee. Tot het zuur toe. Ja? En dat voor 3 maanden lang. Dus elke keer kwam ik thuis en ik voelde me goor. Dus na 3 maanden was ik echt gewoon uitgewoond gewoon. Dus ik kom thuis na 3 maanden. En het was het punt dat ze zou worden overgebracht naar een instelling in Utrecht. Dat zou allemaal nog geregeld moeten worden. Ik kom thuis en onze bovenbuf uit Amsterdam. een echte Amsterdamse psychoanalytica. Maar met name op Amsterdams. En ik praat een beetje Amsterdams ook, maar ik kon Freud op die manier goed uitleggen. Dus, die was bij ons op bezoek, onze bovenbuur. En ik kom binnen en ik zeg, ik voel me zo... Ik ben al 3 maanden ondergekotst. Ik voel me zo goor. En zij zegt echt, out of the blue, zegt ze van... maar ja, jij hoeft die verantwoordelijkheid voor je moeder toch helemaal niet te nemen. En ik wist niet wat ik hoorde. Want dat kon niet. De werkelijkheid was, voor mij dan, voor mijn karmisch ingestelde patronen, de werkelijkheid was, je dient, anders doet niemand het. Ik moet het doen. Ik moet de verantwoordelijkheid nemen. Dat was de enige werkelijkheid die bestond. En iemand zegt ineens, maar dat hoef je toch helemaal niet te doen? En ik zeg tegen die bovenbuur, dat hoeft ook niet. En er valt een lading van me af. Ik had het nog nooit gezien. Hier zie je een patroon dat is onteigend en dat op dat ogenblik wordt gerealiseerd als zijnde een patroon. Hier kun je zeggen, het heeft fantastisch gefunctioneerd in heel veel situaties waar ik verantwoordelijkheid heb genomen. Maar op een gegeven ogenblik gaat het aanlopen. Daar kun je vergif op aannemen en dan gaat het wringen. En dan betekent het inderdaad dat het wonderlijke functioneren, de wonderlijke werkzaamheid, het iets gaat zijn gang, lichtelijk wordt afgeknepen. Totdat het patroon wordt gerealiseerd als zijnde een patroon. Dus het functioneren is vrij en wonderlijk. Elke activiteit is een gewijde activiteit, maar door onze hele constitutie, door wat we in ons hele verleden hebben meegenomen en meegemaakt, zijn er bepaalde delen van onszelf die ons ondermijnen. Die de hele zaak verwringen en afknijpen tot stokken aan toe. Dat aan de ene kant volledig vrij functionerend en aan de andere kant beperkt en beperkend. Dat is eigenlijk voortdurend de paradox waarin ons leven zich afspeelt. Wat we te doen hebben daarom is om eigenlijk telkens weer terug te gaan tot de gewijde handeling, terug te gaan tot het vrije functioneren. Als je zit, dan zit je. En dan zit je zonder iets te doen. En dan kun je het vrije functioneren en de wonderlijke werkzaamheid ten volle ervaren. En vervolgens in je dagelijks leven onderzoeken waar het aanloopt. Waar loopt het vast? Wat is daar? Wat speelt daar? Wat kun je daar realiseren over jezelf? Welke patronen zijn daar uit het beeld geraakt? Wat is daar onteigend? Of, wat ook kan, dat er rond een bepaald patroon, wat je wel van jezelf kent, nog van alles aan shit hangt die de hele zaak op dat moment doet vastslaan. Op het moment dat er ook maar iemand op dat patroon durft te drukken. En dan gaat de hele boel op slot. Ook hier weer een realiseren, een herinneren, een werken, een open worden voor het patroon. Om even terug te gaan naar het gedicht, dat is een schitterende regel. Op pagina 59, onder de helft ongeveer, daar heb je, staat de wijze doet niets. Zie je dat staan? Ja. Nou, daar hebben we het de hele tijd over gehad. De wijze doet niets. Ja? Daadloos doen. Alles is gewijde handeling, wonderlijke activiteit. De wijze doet niets, terwijl de onwetende, wij zijn allebei wijs en onwetend, hè? Ja? Terwijl de onwetende zich vastbindt. Vastbindt waaraan? Aan onze waardeoordelen, verwachtingen, voorwaarden. Maar ook aan alle patronen die zijn onteigend en alles wat er om patronen heen zweegt. Wat ons op een gegeven moment doet vastklikken. De wijze doet niets, terwijl de onwetende zich vastbindt. Hoewel de dharma, de werkelijkheid, geen gespletenheid kent, hecht de onwetende zich aan afzonderlijke dingen. Het ene wel, het andere niet. Het ene is goed, het andere is niet goed. Het ene daar moet ik voor gaan, het andere moet ik laten. Het ene is oké, het andere moet wegwezen. Autoriteit is niet goed. Een vrije geest creëert, en dit is zo waar deze, dit is zo'n ware zin. Een vrije geest creëert zijn eigen illusoire kluisters. Hier zit de wijze en de onwetende samen. De vrije geest, iets gaat zijn gang. De wonderlijke werkzaamheid, de gewijde handeling. De vrije geest creëert zijn eigen illusoire kluisters. En die illusoire kluisters kunnen heel reëel zijn. Ja? Het is iets wat niet in de werkelijkheid zo is en tegelijkertijd kan het ons zeer zwaar binden. Een grotere contradictie is nauwelijks denkbaar. Dit is eigenlijk de menselijke tragedie, om het zo maar te zeggen. We zijn wezenlijk vrij en tegelijkertijd toch gebonden aan van alles en nog wat. Dan verderop in de zin. Alle vormen van tegenstellingen zijn uitgedacht op basis van onwetendheid. Ze zijn luchtspiegelingen en zinsbegoochelingen. Voor het luchtledige hoeft men geen angst te hebben. Dat is dan weer een geruststelling. Winst en verlies, goed en kwaad, vergeet deze ideeën eens en voor altijd. Voor het luchtledige hoeft men geen angst te hebben. Het is niet reëel. Alles waarin we ons hebben vastgebeten, alles waaraan we ons vastpinnen, dat lijkt werkelijk voor de tijd dat ik me niet heb gerealiseerd dat het bijvoorbeeld maar een patroon is. Of dat het patroon onteigend is. Het is geen, zoals voor mij, het nemen van verantwoordelijkheid was de werkelijkheid totdat iemand tot mij zei, maar dat hoef je niet te doen. Dan valt die hele werkelijkheid, die wordt in feite doorzien als een door mijzelf geconstrueerde, illusoire werkelijkheid. Het is niet werkelijk. Het is wat ik ermee heb gedaan al die tijd. En dan komt de allerbelangrijkste wenk. De allerbelangrijkste wenk die, als het gaat om het vrije functioneren, versus mezelf vastbinden aan allerlei zaken, allerlei ideële zaken. Hier komt het advies van de Xin Shi Ming. Daar komt hij. Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Hoe simpel kan het zijn? Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Joehoe! Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. De rest van het gedicht kun je vergeten. Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Wanneer het bewustzijn geen verschil verwekt, de duizend en één dingen verschijnen zoals ze zijn. Heen. Enkele essentie, dat ben jij. Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Ja? Neem deze melodie mee, want hij kan levensbevrijdend zijn. Ja? Dit is de kern. Als je nou zoekt naar een goed advies, dan is dit het beste advies dat je kan krijgen. Is wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Heb je hem? Goed.
Er zijn nog geen liedjes van
hem. Ik zit nou te denken, volgende week schaffen we Doxa gewoon af. Ik begin niet om 7 uur, ik doe het gewoon helemaal niet meer. Wie wakker is, valt niet ten prooi aan dromen. Punt.
Nou, dan kan het 1 minuut
duren. Dan hoeft u geen Doxa. Volgende week heb ik hier allemaal wakkere geesten. Alle patronen zijn herkend, herinnerd. Men functioneert vrijelijk en in compleet mysterievolle wonderlijke werkzaamheid. Ik zeg, gezegend is uw thuisreis. Blijf bij je dagelijks functioneren en geniet het mysterie. Het is de moeite waard. Hè? Blijf bij je, gewoon een dag. Hè? Als je een dag hebt, je een beetje klusjes doet of zo, of aan je werk bent. Blijf bij je dagelijks handelen en kijken wat er gebeurt. Iets gaat zijn gang. Iets beweegt jou. Wonderlijke werkzaamheid. Ja. Wakker blijven ook. Wakker blijven. Ja. Dan val je niet te prooi aan dromen. Slaap zacht.
Ja. Yeah. Yeah.